de tweede avond over het boek Maleachi. En we gaan daar zo dadelijk iets over lezen vanaf Maleachi 1 vers 6. En daar blijft het ook bijna vrijwel bij. Maar eerst iets anders. Ik heb begrepen dat het wat onduidelijkheid gaf over de vorige avond. Nu kan ik me dat voorstellen, maar misschien mag ik het rechtzetten, een beetje helder krijgen. Ik weet niet meer precies wat ik zei. Dat is vaker zo met mensen die zomaar wat kletsen. Die weten dan niet meer precies wat ze gezegd hebben. Nou, zo bedoel ik het niet helemaal. Maar het ging over Kain, het ging over, over Esau en over Edom. En toen heb ik iets gezegd dat de lijn van Edom naar Rome niet zo moeilijk is, of misschien niet zo ver weg is. In het algemeen wordt beweerd langzaam maar zeker dat de stichting van de stad Rome geschied zou zijn door de nazaten van Esau. Maar bovendien is in het hele gebeuren over Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Dat was de tekst waar het dan in hoofdzaak over ging. Is dat niet zo ver van, er komt een dreiging en die wordt meestal vergeleken met de stad Rome en vanuit Rome het Romeinse Rijk. Maar het Romeinse Rijk heeft uiteindelijk 10 koningen en de eerste die dan genoemd wordt in Psalm 83 is Edom. De link tussen het Romeinse Rijk en Edom ligt echt voor de hand. En dat zal in de toekomst helemaal helder worden. Er is een enorme strijd straks. En dat zal het herstel zijn van wat er ooit aan machtsblok als tegenkracht voor de Here was. Dat komt terug. En dat heb ik ook niet willen wegnemen. Het is dus niet zo dat ik zei, van, nou, dat herstelde Romeinse Rijk, dat komt er niet. Zo noemen we dat meestal met Openbaring 13. Dat is het herstel van dat Rijk wat er ooit was. Maar de elementen van Edom, van Esau, zullen daar zeker in terug te vinden zijn. Dus misschien is het iets duidelijk. Ik heb dus niet een soort nieuwe leer, niet een nieuwe gedachte willen neerleggen van, nou ja, het Romeinse Rijk, vergeet dat maar, het is straks Edom. Dat heb ik niet gezegd. Maar misschien kwam het wel door de tijd, doordat de tijd wat korter was, zo over dat zou kunnen. En stel dat het nog niet duidelijk is, dan hoop ik dat u misschien nog een keer een poging wilt wagen om te zeggen, want daardoor, ik snap er geen fluit van. Ik ben heel toegankelijk als het daarom gaat. En ik wil u graag mijn e-mail geven. Als u zou willen mailen, als u zou willen vragen, kunt u. Nu voor vanavond. Maleachi, laatste Bijbelboek, Oude Testament, hoofdstuk 1, vers 6. Maleachi 1, vers 6. Een zoon eert zijn vader. Ik lees dat uit de herziene Statenvertaling. Een zoon eert zijn vader. En een slaaf zijn heer. Als ik dan een vader ben, laat de Heere door Maleachi zeggen. Dus de Heere zegt, als ik dan jullie vader ben, waar is de eerbied voor mij? Eer, dat komt van eer uw vader en uw moeder. Dat begrijpt u. Dat had de Heere eigenlijk gezegd in de 10 woorden al. Eer uw vader en uw moeder. Maar als ik dan uw vader ben, waar is de eerbied voor mij? En als ik een heer ben, dus de baas ben, de gezaghebber ben, waar is de eerbied of waar is de vrees voor mij? U weet, het woord de vrezen des Heren is nooit de angst voor de Heren, maar altijd de eerbied voor de Heren. Waar is dan de vrees voor mij, de eerbied voor mij? Zegt de Heren van de legermachten tegen u, priesters die mijn naam verachten. Maar u zegt, waardoor verachten wij uw naam? En dan laat de Heren weten, doordat u onrein brood op mijn altaar brengt. En nu stop ik. Want de rest is voor de volgende keer. Er zijn heel veel vragen in dit boek Maleachi. eerste vraag was, waarin hebt u ons dan lief gehad? En dan komt er een antwoord. Nu, waardoor verachten wij uw naam? En dan komt er een antwoord. Als ik in mijn Bijbel een bladzij omsla. Waardoor maken wij u onrein? Komt er een antwoord. Iedere keer komen die vragen. Dus ze zijn eigenlijk van plan om een beetje in debat te gaan, in gesprek te gaan met de Heere. Malachi spreekt, maar dan proberen ze toch in debat te gaan met Yahweh, met de Heere zelf. Door steeds maar weer vragen te stellen. En op die vragen komt een antwoord. En die vragen leven vandaag ook. En die antwoorden hebben wij heel hard nodig vandaag. Daar ben ik van overtuigd. We hebben maar een heel klein stukje tekst en ik wil proberen dit met jullie te delen. Hoe zouden wij vandaag met respect over onze Heer Jezus kunnen spreken? Hoe zouden we eerbied kunnen hebben voor onze God en Vader? En hoe zouden we ook ontzag kunnen hebben voor de Heer, de gezaghebber? We leven in een tijd waarin gezag niet zomaar meer te vinden is. Dat moet je verdienen of dat moet je waard zijn. Maar simpel om agent gehoorzamen, dat is al bijna voorbij, dat is al over. We zitten dus met dat probleem. Vandaag de dag is gezag een beladen woord. Maar als het om de Heere gaat. Paulus heeft in 2 Korintiërs hoofdstuk 11, voor iets gewaarschuwd. Hij zegt daar, ik heb jullie gemeente van Korinthe als een reine maagd aan één man verloofd. Zegt hij, jullie gemeente, jullie zijn een vrouw, een bruid en ik heb jullie aan één man verloofd. Hij heeft zijn best gedaan om die ene man, de verloofde, met hoofdlettertjes, met alle hoofdletters, om die verloofde te schetsen, te schilderen. En ik heb jullie als één bruid, als één vrouw aan die ene man verloofd. Hij heeft zijn best gedaan om die liefdesrelatie die er is tussen de Heer Jezus, de bruidegom en de bruid, om die helder te krijgen. Maar in hetzelfde hoofdstuk, 1 vers verder, 2 Korinthe 11, vers 3 en 4 en zo, daar zegt Paulus, maar ik vrees, ik ben eigenlijk wel een beetje bang, dat als iemand bij jullie komt die een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, dat jullie dat aannemen. Of een andere geest, die ik jullie niet voorgehouden heb, dat jullie dat aannemen. Een andere geest, een andere Jezus en een ander evangelie. 2 Korinthe 11. Vindt u dat we het even moeten lezen met elkaar? Is dit beter misschien? Nou, huis hè, huiswerk. Ik overhoor toch niet, dus u krijgt geen onvoldoende. 2 Korinthe hoofdstuk 11. Als er ooit een tijd geweest is, broeders en zusters, beste aanwezigen, dat er van een andere Jezus gesproken kan worden, dan is het wel vandaag. En een ander evangelie. Het evangelie wat vandaag te horen is van geen biefstuk meer, dat kan niet meer. Sorry hoor, was vorige week. Dit niet, A niet, B niet, C niet. Het verandert bij de dag. En de kerk, ja, dat is een apart gezelschap. Daar kun je ook niets mee. De kerk moet uitspraken doen over vluchtelingen. En die moet over Syrië een mening hebben. En over IS een mening hebben. Nou ja, ik heb over is. En hij die is en die was. En die, daar heb ik een mening over. Maar dat bedoelen ze dan niet. Het is niet dat woordje is. Maar je moet over de islamitische strijders een mening hebben. En je moet van alles meemaken. Maar gaat dat nog wel over de Heer Jezus? Is de Heer Jezus wel het centrum van het kerkelijk leven, van de gemeente van diezelfde Heer. Nou, daar weet u misschien ook wel iets over te zeggen. Ik ga er nog verder over door vanavond. Maar dat is best een behoorlijk punt. Een andere Jezus, nou, als je vandaag zegt dat hij Jezus niet kon zondigen, dat hij de zondeloze was, dan moet je maar eens kijken wat er gebeurt op de werkplek. Als je dat daar roept. De mensen zeggen, kom. Dat was toch geen heilige. Hij is ook jong geweest. Dat was ook een kind van zijn tijd. En dan gaat hij, weet je wat, die hele argumentatie komt dan los. En het wordt over je heen gestort. En je weet niet meer waar je het zoeken moet. Ik hou vol. Hij heeft niet alleen niet gezonden, dat is waar. Hij heeft niet gezonden, maar hij kon het ook niet. En dat is een veel moeilijker punt. En als iemand nu zegt dat hij wel kon zondigen. Ja, dan moet je toch zeggen, dat is een andere Jezus. Toch? Dat is een ander evangelie. Ja, maar hoe zou het dan kunnen dat hij verzocht moest worden door de duivel als hij niet kon zondigen? Dan was dat toch onzin geweest. Dan was dat toch volkomen overden geweest toen. Wees voorzichtig. Wij vinden dat die verzoeking door de duivel, die 40 dagen, weet u wel, daarbij, waarschijnlijk bij Jericho in de buurt, dat dat een soort test was waarin duidelijk zou moeten worden gemaakt dat hij niet kon zondigen, dat hij niet gezondigd was. Dus hij zou slagen, dat wel, dat hadden we gehoopt. Maar ja, het zou natuurlijk ook nog kunnen dat hij dus een puntje verlies zou scoren of zo. Is dat zo? Was het een soort test om erachter te komen of hij kon of niet kon zondigen? Nee, dat was een heel andere reden. En die reden ontgaat ons vrijwel unaniem. Allen. En dat is dat God aan de duivel, aan de Satan duidelijk wilde maken dat er nu een nieuw soort mens op aarde liep die niet kon zondigen. Dat was helemaal nieuw. Overal had hij grip op. Overal een handvat voor de zonde gevonden. Bij iedereen. En toen was die ene daar, waar geen handvat van de zonde zat. Dat was nieuw. Dat moest duidelijk gemaakt worden. Dat is een heel ander argument. Niet of die wel of niet kon, maar de duivel moest weten dat er nu iemand was die uit God geboren was. En wat uit God geboren is, zegt 1 Johannes, kan niet zondigen. Het is maar dat u het weet, dat nieuwe leven van u, uit God geboren, dat nieuwe leven kan niet zondigen. Ik zeg niet dat ik niet zondig, maar dan is het niet het nieuwe leven van mij. Dan is die oude prut nog aan het werk, is nog actief. Dat kan wel. Maar het nieuwe leven kan niet zondigen. Uit God geboren. Ik hoop dat helder wordt dat we vandaag te maken hebben met een enorme stroming van, ja, die Jezus. Ja. Het was natuurlijk wel een man van zijn tijd. Het was ook een boeiend spreker waarschijnlijk, een profeet. Ja, Gandhi, ja natuurlijk, Martin Luther King, Mohammed, daar ergens in Mekka of Medina. Het is een andere Jezus als u dat denkt. Daar heb je de verkeerde voor. Ik weet wel dat de publieke opinie dit zegt, maar de schrift zegt hele andere dingen van hem. En als dat de ondertoon is van het evangelie, dan is er een ander evangelie en een andere geest. Daar zitten we middenin. En dat probleem is vele malen groter dan u vermoedt. Ook in de evangelische hoek is het probleem heel groot. Waar hebben we het alleen maar over die weldoener? Die, als je dus naar die conferentie gaat, nou, dan krijg je gelijk een flinke duit op je banksaldo erbij. Of dan gaat het je goed lichamelijk, of dan gaat het je goed in je business. Is het die Jezus? Hebben we dat welvaartsevangelie in onze handen? Is dat het oude evangelie? Nee, dat is een andere evangelie. Dus ik wil alleen maar zeggen, ik wil niet op al die slakken zout leggen. Maar ik wil alleen maar zeggen dat deze benamingen, dus een andere Jezus, een andere geest en een andere evangelie, uit de schrift, uit het Nieuwe Testament, de tweede brieven zijn altijd al de brieven die het verval laten zien. De tweede Thessalonicensebrief, de tweede Timotheusbrief, de tweede Petrusbrief, de tweede Korinthebrief. Dit is de tweede Korinthebrief. Daar was het verval al binnengeslopen. Dit was er al. En Paulus waarschuwt. En het hoeft u niet te verbazen dat deze dingen al in het Oude Testament te vinden zijn. En nu heb ik echt gebeden, een hele tijd gebeden, om een goed uitgangspunt voor vanavond. En die kreeg ik. En misschien hebben u daar wel weer vragen over de volgende keer. Ik hoor het wel. Ik wil openstaan voor uw vragen. U moet niet voor zoete koek slikken wat ik zeg. U moet wel de schrift geloven. Als u de Heer Jezus kent als heiland, als verlosser, heb u leven uit God. En als u de Heer Jezus niet kent als heiland, als verlosser, heb u geen leven uit God. Wel een godsdienstig gevoel. Misschien ook wel belangstelling voor de nog komende dingen. Dat kan allemaal, maar u hebt geen leven. En als de Heer Jezus je heiland en je verlosser is, dan is de Heilige Geest in je gaan wonen. Nadat je dat woord van dat evangelie beluisterd hebt en aangenomen hebt, ben je verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Dat is gebeurd. Niet op een conferentie ergens. Gewoon misschien wel in je eigen zolderkamer. Of in de gemeente waar je die zondag was. Aannemen van de Heer Jezus, geloven dat wat hij heeft gedaan, betekent dat de Heilige Geest in jou is gaan wonen en van jouw lichaam zijn tempel heeft gemaakt. Dat zegt de Bijbel. Uw lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Dat is gebeurd. U hebt de Heilige Geest dan. Nou, dan moet je als gelovige misschien wel halleluja roepen. Maar ja, dat mag weer niet van de dominee of zo. Voor mij hoeft het niet, maar het zou wel mogen. Soms denk ik van, nou, uit je dan maar. Ik ga geen verhaaltje vertellen, maar ik heb een heel mooi verhaal van dominee Buskus bij. Laat maar. Maar die daagde de mensen uit om, zeg nu eens wie je bent en wat je door het geloof in de Heer Jezus ontving. Zeg dat dan eens. Dat mag. Maar om dit duidelijk te maken waar het hier in dit stukje van Malachi over gaat, wil ik iets delen met jullie. Hier is sprake van een zoon die zijn vader eert. En hier is sprake van een knecht of van een slaaf die eerbied heeft, ontzag heeft voor zijn meester. Een zoon die zijn vader eert en een slaaf die doet wat de baas heeft gezegd. Die twee dingen. In het Nieuwe Testament, in Johannes 12, misschien wilt u dat even opzoeken, dat mag wel. Johannes 12, het is een uitstapje. Dat heet in termen van studie meestal een excurs. Daar komt ook onze benaming excursie vandaan. Dus even eruit, op stap gaan. Johannes 12. Vers 24. Als Grieken, de heidenen, een verzoek indienen bij Filippus om de Heer Jezus te mogen zien. Dat was echt een mooi verzoek. En Filippus zegt dat aan de Heer Jezus, dan krijg je in vers 24 een antwoord. Voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, dan blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, dat zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, dan zal de Vader hem eren. Nu komt de sleuteltekst die ik graag wil delen. Nu is mijn ziel in beroering of ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit dit uur. Maar hierom ben ik in dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam een stem uit de hemel. Ik heb hem verheerlijkt en zal hem opnieuw verheerlijken. Mensen denken dat het een donderslag is geweest, dat bij de tekst. Maar dat prachtige tussen de zoon en de vader. Schitterend. Johannes 13. Eén hoofdstuk verder. In datzelfde prachtige evangelie van Johannes. Vers 1. En voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was en dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij lief gehad had, heeft hij hen lief gehad tot het einde of tot het hoogtepunt of ten volle. Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iscariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had om hem te verraden, stond Jezus, die wist dat de Vader hem alle dingen in handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, van de maaltijd op, legde zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om zijn middel. Daarna goot hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die hij om zijn middel had. Zo kwam hij bij Simon Petrus en die zei tegen hem: Heere, wilt u mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zei tegen hem: Wat ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later inzien. Petrus zei tegen hem: U zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen. Jezus antwoordde: Als ik u niet was, hebt u geen deel met mij. Simon Petrus zei: Niet alleen mijn voeten, maar dat ook helemaal maar. Jezus zei: Wie gebaat heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al rein en u bent rein. Maar niet alles, want hij wist wie hem verraden zou. Ik denk dat u over Johannes 13 vele toespraken hebt gehoord in de loop van de jaren van gelovig zijn, naar de kerk, naar de gemeente gaan, naar een gemeente gaan. En dat iedereen wel geroepen heeft dat de Heer Jezus in Johannes 13 eigenlijk dat ging doen wat normaliter een slaaf deed. Die was daar bij de deur, daar was een waterkom en dat was dienst die door een slaaf, door een knecht verricht werd om de voeten te wassen. En daarna kon je dan aan de maaltijd gaan aanliggen, waarschijnlijk aanliggen toen. Johannes 12, een zoon en een vader. Johannes 13, een knecht, de slaaf en een heer. Dat spoort in elk geval met Malachi. Een zoon eert zijn vader en een slaaf zijn heer. Dus zo begint onze tekst in Malachi 1, vers 6. Maar ik denk dat we even iets kwijt zijn. En daarom wilde ik dit zo graag als model, als kapstok met jullie delen en ook meegeven. Ik las nog niet zo lang geleden, een paar weken terug, anderhalve week terug, iets over Johannes 13 en Exodus 21. Exodus 21, dan moet ik u schetsen en ik hoop dat u dat meekrijgt. Probeer het. Het is nog vroeg in de avond. Exodus 20 is de wetgeving. Donderslagen, geluid van de bazuin, gaandeweg groter, sterker. Nou, het hele volk stond op gigantische afstand. Want wat ons nu overkomt, dat God op die berg, op de Horeb is en daar gaat spreken. Ze waren bang, doodsbenauwd waren ze. En ze zeggen tegen Mozes: praat u maar met de Heer, want dit is te fors voor ons. Dit redden we niet, dit halen we nooit. Zo was de reactie daar. Ik kan me dat voorstellen als Jahwe zelf in zijn glorie en zijn heerlijkheid daar ineens verschijnt op die berg. Ja, als de Heer Jezus terugkomt, dan gaat de Olijfberg zelfs middendoor splijten. Nou, dat had daar ook kunnen gebeuren. Die hele berg Horeb had wel door elkaar kunnen worden gerammeld. Zo'n glorie, zo'n heerlijkheid, zo'n majesteit was daar. En daar, toen het volk op grote afstand stond, eerbiedig te wachten stond, en Mozes vroeg van, doet u het maar, wees u maar een middelaar voor ons, want wij durven niet. Toen heeft de Heere God gezegd, ik heb één plaats waar ik kan staan en zeggen. Dat heb ik 20 keer geciteerd, hoor, in Sliedrecht. Daar zei de Heere, ik heb één plaats waar ik kan staan en zegenen. Nou, je zou zeggen, iedereen is bang, iedereen is trillerig, is in spanning. Dit haalt niemand. En dan heeft God één plek waar hij staat om te zegenen. En dan heeft hij het over een altaar. De Heere God. En dat altaar mochten ze bouwen. En als het van stenen was, blijf er dan met je houweel af. Ga het niet fatsoeneren, ga het niet modelleren, maak het niet aangenaam, omdat we in Sliedrecht eenmaal zulke gewoontes hebben. We moeten dus linksdraaiende stenen hebben. Ik denk aan yoghurt, maar zo, dat zou niet kloppen. Maar, nee, maar ga dat niet fatsoeneren. Blijf er af met je vingers. Dat zegt de Heer. En gebruik ook maar geen trapje om omhoog te klauteren. Want van trapjes word je alleen maar bang. En dan wordt eigenlijk je eigen schaamte zichtbaar. Mensen hebben vandaag allerlei trapjes. Dominee, wilt u voor ons bidden? Want u kunt veel beter bidden dan wij. Nou, ik noem het een trapje. Zeker als het een heilige is in een bepaalde kerk. Of de paus zelf of zo. Ja, maar dat zijn even opstapjes van je welste. Als je die voor je probleem hebt, ja, dan zit je helemaal gebeiteld. Dat is ongeveer wat erachter steekt. Kent u het? Zou de Heer ook tegen jou zeggen vanavond, nou, neem maar geen trapje. Niet via Dato, niet via Abrion of via Bido. Nee, niks. Helemaal niks. Je mag naderen, Johannes 16, dat is mijn lievelingstekst, zegt, de Vader zelf heeft u lief. Ik zeg niet dat ik de Heer Jezus, hè? Ik zeg dat ik de Vader voor u vragen zal. Nou, dat zou een geweldige trap zijn geweest, als de Heer Jezus zou bidden voor ons. Nee, ik zeg niet dat ik de Vader voor u vragen zal, want de Vader zelf heeft u lief. En het beetje fatsoeneren van dat altaar, ja, dat ligt ons wel. Nee, niet doen, laat dat. Het altaar, lieve broeders en zusters, is het kruis van de Heer Jezus, waar het offer aller tijden ooit gebracht is. Het kruis van de Heer Jezus. Het altaar, de plaats van het offer, van het lam dat geslacht werd. Daar. God heeft maar één plaats waar hij vandaag kan staan en zegenen. Waar, daar, in het kruis zal ik eeuwig roemen. Op het Godslam rust mijn ziel. Daar, daar is de verzoening tot stand gekomen. God heeft één plaats waar hij kan staan en zegenen. Hoofdstuk 20 sluit, hoofdstuk 21 gaat verder in Exodus. U gaat het vannacht maar doorlezen. Als u om 2 uur begint, bent u om 3 uur al best klaar. Dus u redt het wel. Hoofdstuk 21. Dan gaat het ineens over als iemand een Hebreeuwse slaaf heeft, dan mag hij als hij 6 gediend heeft, in het 7e jaar zomaar worden losgelaten. Dan mag hij weer naar huis. En er staat ook nog bij in een ander stukje tekst van het Oude Testament dat je hem niet met lege handen moet wegsturen. Dat je hem nog wat van, je moet ook nog een tarwe meegeven en een zak aardappels, zo zouden we dat dan zeggen ongeveer. Weet je, ook van de goederen zou hij dan mee mogen nemen. Ik weet niet hoeveel verklaringen over het boek Exodus gelezen en iedere keer gezocht naar de bedoeling van Exodus 21. Hoe kan, als het zo spannend is dat de Heer zich openbaar en zegt, ik heb één plek waar ik kan staan en zegenen. En dat het dan overgaat naar hoe een baas zich moet gedragen naar een knecht, of hoe een knecht zich gedragen moet naar een baas. Een soort cao-geval, een soort sociale code, vakbondachtig. En de meesten zeggen, ja, dat is daar per ongeluk terechtgekomen. had eigenlijk niet gemoeten, maar ja, door die stenen, allemaal losse stenen vroeger. En die zijn op een bepaald moment verzameld door Mozes en dat is bij elkaar gevoegd. Nee. Ik zal het anders zeggen. Het gaat daar over een Hebreeuwse slaaf die na 6 jaar dienen vrij mag worden weggegaan met beloning. Maar die dat niet doet. Want als die Heer hem een vrouw gegeven heeft en daaruit zijn kinderen geboren, dan moeten die kinderen en die vrouw, die moeten bij die baas blijven. En ik vond dat vroeger een beetje wreed van de Heer. Ik kon me dat niet indenken. Ik heb dat jaren een beetje stiekem gehad. Ik dacht, ik pak dat nog niet. Totdat ik van de Heer Jezus las dat de gemeente aan hem gegeven is. Johannes 17 staat er 6 of 7 keer. In Johannes 17, 6 of 7 keer. Die u mij gegeven hebt. Ik wil dat die bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Iedere keer komt dat als een refrein terug. U en ik zijn een geschenk, gegevenen van de Vader. Is het zo vreemd dat die Heer daar in Exodus 21 zegt, moest luisteren, je mag weg. Maar dan ben je wel alleen. Zal ik het anders zeggen? Als het de Hebreeuwse slaaf is, de knecht van Yahweh is, dan had hij na die tijd hier op aarde zo teruggekund naar de hemel. Zomaar. En hij was welkom geweest. Hij had daar opnieuw eer en glorie gekregen. Maar hij was wel alleen. En dat wilde hij niet. En daar staat in Exodus 21, als die Heer dus zegt, nee, ik heb mijn vrouw en mijn kinderen en mijn Heer lief, ik wil niet als een vrij man weggaan, dan werd die man bij de deurpost gebracht en werd zijn oorlel met een priem aan die deurpost geprikt. Geopende oren, doorboorde oren gegeven. Jesaja 50. Ziet u het een beetje voor u? Moeilijk, hè? Zo'n stukje tekst uit Exodus. Maar probeert u nu te begrijpen waarom ik Johannes 12 en Johannes 13 voorlas. De Heer Jezus zei, Vader, ik weet wel dat het moeilijk is. Ik weet wel dat er van alles gebeurt, maar hier ben ik. Vader, ik wil zo graag uw glorie openbaren. Ik wil uw heerlijke eigenschappen, uw bijzondere kwaliteiten wil ik graag etaleren. Hier ben ik. En er kwam een stem uit de hemel en zei, ik heb hem verheerlijkt en ik zal het nog een keer doen. De Vader zei, dat bedoel ik, mijn zoon, dat bedoel ik. Schitterend, dat ben je prachtig. Ik weet niet of je een zoon hebt die doet wat je graag wilt. Maar als hij dat doet, dan ben je daar dol en dol gelukkig mee. Maar in Johannes 13 komt de knecht. In Exodus was het nog als die knecht zou zeggen, ik heb mijn Heer, mijn vrouw, mijn kinderen lief. In Johannes 13 wordt gezegd, alsof hij de zijnen die in de wereld waren, had lief gehad, heeft hij hen lief gehad tot het einde, ten hoogste. Ziet u het? En hij, de echte knecht van Yahweh, de echte knecht des Heeren, die zo schitterend omschreven wordt in Jesaja 42, Jesaja 49, Jesaja 50, Jesaja 53, 4 profetieën over de knecht van de Heere. 4. Uiteindelijk gaat het naar de kruisheuvel. Naar de slachtbank. Naar het altaar. Want God heeft maar 1 plaats waar hij kan staan en zegenen. In Johannes 13 bukt de Heer Jezus zich. En hij wast. Doet hij dat eenmalig? Nee. Altijd. Nu nog. Eeuwig dienen. He? Want die slaaf die was dan verplicht om altijd te blijven dienen. Daar kwam geen eind aan. En dat is nu nog zo. Als de Heer Jezus ons de voeten wast, en dat doet hij, dan is dat niet alleen maar voor vandaag. Of ja, misschien omdat het gisteren Allerheilige was en eergisteren hervormingsdag was en vandaag Allerzielen is, ik weet niet wat je allemaal noemen kunt. Hij doet het niet omdat het een bepaalde dag is, maar hij doet dat altijd. Indien ik gezondigd heb, zegt de Bijbel in 1 Johannes, ik heb een voorspraak bij de Vader. Nog steeds, hij is er nog. Hij doet het nog. Hij is nog aan het dienen als het hierom gaat. En ik ben er voor mezelf van overtuigd geraakt dat als ik openbaar word voor de rechterstoel van Christus, vlak voor ik naar het huis van de Vader ga, weten we, we worden opgenomen vanavond, en dan worden we openbaar voor de rechterstoel van Christus. En wat is dat dan? Ja, wordt dat ene element wat misschien nog niet klopt, wat niet in overeenstemming is met de Vader, dat wordt weggenomen. Ook dat is een vorm van voetwassing. Ik ben er diep van overtuigd dat die voetwassing nodig is om jou en mij samen met de Heer Jezus te kunnen laten genieten. De Heer Jezus zegt dan ook tegen Petrus: Petrus, als ik je niet was, dan heb je geen deel met mij. Wel deel aan hem, maar geen deel met hem. Hij had die ononderbroken gemeenschap, die prachtige relatie met zijn Vader, nooit verstoord door wat er ook, nooit door iets bezoedeld, nooit door verkeerde gedachten, nooit door verkeerde lectuur, nooit door een verkeerde keuze. Altijd een harmonie met de Vader. Ik en de Vader zijn één. En ik kan alleen maar iets doen als ik het de Vader zie doen. En zelfs bij het naar het kruis gaan, zegt de Jezus, allen hebben mij alleen gelaten, maar ik ben niet alleen, want de Vader is met mij. Hij is er, continu. Hij is er. Petrus, als ik hier was, dan heb je dat deel, dat prachtige, emotionele, één zijn met de Vader. Als u naar het huis van de Vader wilt, denkt u dat u daar kunt komen met allerlei bijbedoelingen en bijgedachten? Wel nee, die moeten nog weg. Openbaar worden voor de rechterstoel van Christus en dan ingaan. Stel nu dat u die Hebreeuwse knecht nu vanavond bezig zou vinden. Er zijn gemeenten waar ze letterlijk voetwassing doen, 1 keer in de maand of 1 keer in de 2 maanden. Bakje met water. Nou ja, iedereen weet dat het de tweede zondag is, dus dan was je even zorgvuldig als je thuis bent. Sorry hoor, ik ga er een klein grapje van maken om dan te zeggen, ja, daar gaat hij weer, hè. Ja, we maken er gelijk een vorm van. Maar we laten ons niet. Stel je voor dat je de verkeerde sok uittrekt, hè. Zoals die grapjes hadden we vroeger. Maar nee, dus. Hij, de Heer Jezus. Ik weet niet hoe vaak de Heer Jezus voor jou vandaag bij de Vader geweest is. En tegen de Vader gezegd heeft daartoe. Heb ik toch lief, Vader? Ik heb hem lief. Ik heb voor hem betaald. En ik wilde niet als vrij man. Ik wilde dat hij meekwam. Ik wilde dat hij meeging. Ik wilde dat hij ook in het huis van de Vader zou zijn. En daarom, Vader, heb ik hem lief. Ik heb voor hem betaald. En als ik nu tegen de Vader zeg, Vader, dat had ik niet moeten zeggen. Dan zegt de Vader, de Heer Jezus is hier net geweest. Was je al voor? Heeft het al in orde gemaakt met je? Waarom bent u niet een beetje blij met de Heer Jezus, met dat wat hij nu nog steeds doet? Dat hij de Vader heeft geëerd, amen. Maar dat hij als slaaf, als dienaar deed wat hij wilde, dat moet ook een keer een amen worden. Dat moet een keer iets van jezelf worden. Dank u wel, Heer Jezus, dat u dat wilde doen, dat u zo ver wilde gaan. En dat u in uw dienst hier op aarde dit al liet zien en dat u dat nu nog steeds laat zien. Keren we nu terug naar Malachi. Dit was geen uitstapje alleen maar van even wat anders of zo. Dit hoort er echt bij. Ik hoop dat dat helder wordt voor jezelf. En misschien wel voor de aanbidding, voor de huldiging van de Heer Jezus. Nu terug naar Malachi. Gaan we nog een keer lezen? Malachi 1:6. Een zoon eert zijn vader en een slaaf zijn heer. We hebben die zoon gezien. En die vader, en we hebben die slaaf en die heer gezien. Toch? Als voorbeeld. Ik hoop dat het nu is. Als ik dan een vader ben, waar is de eerbied voor mij? En als ik dan een heer ben, waar is het ontzag voor mij, de vrees voor mij? Zegt de Heer van de legermachten tegen u, priesters, die mijn naam verachten. Dat was de categorie die aangesproken werd. Maar dat mag ik ook vandaag zeggen, want u bent een koninkrijk van priesters. U die gelooft. U bent allen priesters. Dat is het algemeen priesterschap. In de tijd van Luther en Calvijn, 31 oktober, afgelopen zaterdag, stellingen aan de slotkapel van Wittenberg, 95 stellingen, ging hierover. Het algemeen priesterschap. Niet een paar zijn de ladders waardoor we bij God moeten komen. Nee, die ladders zijn toen afgeschaft. We waren allemaal priesters. Dat was toen de leer. Het ambt van alle gelovigen, het ambt aller gelovigen, is dat genoemd in de Nederlandse geloofsbelijdenis. Het ambt van elke gelovige. Dus elke gelovige staat in het ambt van priester. Jij, zuster, en jij, broeder. En tegen jou wordt gezegd, waar is dan die eerbied voor mij? Zegt de Heere van de legermachten tegen u, priesters die mijn naam verachten. Maar u zegt, waardoor verachten wij dan uw naam? Het lijkt wel Hollandse eigenwijzigheid. Zo? Nou, dat moet je dan maar eens hard maken. Dat moet je dan maar eens gaan bewijzen. En het antwoord komt, omdat u onrein brood op mijn altaar brengt. Nou ja, is dat dan het bewijs? Ik zal het nu wat anders zeggen. Priesters waren bezig om het offer te brengen. Elke morgen en elke avond. Dat was het morgenoffer om 9 uur 's ochtends. En het avondoffer, 's middags om 3 uur, zo werd het toch een avondoffer genoemd. En ze gingen naar het voorschrift van de Heere in Exodus 29. 29, waar de Heere zegt, moest luisteren, dat moet gebeuren elke dag. Elke dag 's morgens, elke dag 's avonds, elke keer opnieuw. Niet overslaan, want ik heb jullie uit Egypte gehaald. Niet omdat jullie het zo vreselijk benauwd en moeilijk hadden, maar ik heb jullie uit Egypte gehaald om bij jullie te wonen. Ik wilde zo graag bij jullie zijn. Dat is Gods plan geweest. En dit moet gebeuren, want ik wil ook graag bij jullie blijven. Maar bij die offers, morgens en 's avonds, werd altijd brood gebracht. En ook een vierde hin wijn, maar dat laat ik nu even los. Dat alleen al is een genoeg duiding voor, waar gaat dat nu over? Waarom moest daar brood en wijn aan toegevoegd worden? Waarom heeft de Heer Jezus brood en wijn genomen? Waarom deed Melchizedek dat toen hij bij Abraham kwam, bij het verslaan van de koningen? Dat was toen een strijd in het Midden-Oosten van je welste. 5 koningen tegen 4, 4 tegen 5. Er was een enorme botsing daar. En dan komt Melchizedek daar met brood en wijn. Geen medaille voor Abraham. Dat ben je een toffe peer, Abraham. Je krijgt een pluim, je krijgt de hoogste onderscheiding van nee. Hij kwam met brood en wijn. Ik hoop dat u het pakt. Hij, de Heer Jezus, komt bij ons. Maar wat mogen wij dan doen? Wij mogen bij hem komen. En we mogen zeggen dat stukje brood, dat heeft te maken met u, Heer Jezus. Maar als u nu zegt, ja, maar die Jezus, ah ja, nee. Ah, God heeft het zo toen gedaan, maar het had ook wel anders gekund natuurlijk. We hadden ook wel Gandhi kunnen nemen. Wat betekent dat? Dat is onrein brood. Waardoor verachten wij uw naam? Doordat u onrein brood op mijn altaar brengt. Dat betekent dat de inhoud van avondmaal, en dat is het meest wezenlijke. De Vader, zegt de Heer Jezus in Johannes 4, zoekt aanbidders. Hij zoekt geen sprekers, hij zoekt geen bijbeluitleggers, hij zoekt geen evangelisten, hij zoekt geen muzici, hij ziet geen leiders, geen directeuren, hij ziet geen visiemakers of opiniemakers, niks. Hij zoekt aanbidders. En wat is aanbidding dan? Nou, aanbidding is de Vader vertellen wie de Heer Jezus is. Ik weet niet hoe vaak het voorbeeld van Jozef gebruikt, die aan zijn broers, die uit pure angst en nood in Egypte kwamen om voedsel te kopen, er was niks meer. En ze bogen als knipmessen voor Jozef, die daar inmiddels onder koning was. Ja, vroeger hadden ze gezegd, we zullen nooit van zijn levensdagen voor hem buigen. Wel, nee, doen we niet. Nou, komen ze daar, liggen ze op de grond, stellen je domoren. In plaats dat ze zichzelf realiseren van, wat hebben we ooit geroepen. Dat gebeurt gewoon. Maar uiteindelijk zegt Jozef tegen die broers, nadat ze zakken met koren en zo hebben, en ga nu naar huis en vertel mijn vader alles wat je van mij gezien hebt. En ik heb dat toen ik dat eerder keer zei hier, gezegd en geduid als, dit is voor mij een sleuteltekst voor aanbidding. Aanbidding is de vader vertellen van wat je van de Heer Jezus gezien hebt. U hoeft niet te vertellen hoeveel mensen u ontmoet hebt en wat meneer A of buurman C toen allemaal zei. Kan heel interessant zijn, maar hij zoekt aanbidders. Hij zoekt mensen die hem, de Vader, vertellen wie de Heer Jezus is. Weet hij het dan niet? Jazeker, hij weet het beter dan wij. En hij zal onmiddellijk zeggen, ja, ik wist het wel, maar ik vind het zo fijn dat we nu op dezelfde hoogte zitten, dat we hetzelfde onderwerp hebben. Dat vind ik zo fijn. Dat is het unieke. De Vader vertellen wie de Heer Jezus is. En als u nou met een Jezus aankomt die je wel kon zondigen, zou de Vader dat leuk vinden? Nee, dat is onrein brood. Ja, maar het kan misschien ook wel op een andere manier. Ja, klopt. David zei, nadat de Filistijnen de ark op een nieuwe wagen teruggestuurd hadden, laat ik ook maar eens een nieuwe wagen bouwen. Heeft hij gedaan, een mooi nieuw ding gebouwd. Misschien technisch vernuft. Hij heeft met zijn legerofficieren overlegd hoe het allemaal moest. En die zeiden, nou ja, zo kan het wel, ja. Niemand zei dat het zo niet moest. Dus ze hebben het gewoon gedaan. Dan gaan ze met die wagen op stap. Het gaat helemaal mis. Uzza sterft. De runderen struikelen. Ik was ergens van een schrijver die de runderen moesten wel struikelen. Dit gaat een keer fout. David was boos op God, staat in de tekst. 3 maanden later, die ark heeft 3 maanden bij Obed-Edom in huis gestaan en de Heere zegende dat huis. En 3 maanden later weet David precies wat er moet gebeuren. Levieten, priesters, die moeten het doen, zo moet het gebeuren, offers. Wat breng jij vandaag voor hem? Wat ga je aanbieden? Moet ik mijn leven aanbieden aan de Heer met alle gebrek? Het kan redelijk een dag goed gaan. Ik bedoel dat niet dat er vreselijk verkeerde dingen zijn of zo. Ik wil niet. Soms hoor ik dan een getuigenis, dan is iemand 3 kwartier aan het woorden. Dan is hij van die 3 kwartier, 45 minuten, is hij 44 minuten gaan vertellen hoe rot hij wel was en wat er allemaal misging in zijn leven. En 1 minuut moet hij dan vertellen wie de Heer Jezus is. Nou, ik erger me daar altijd een beetje aan. Alsof ik toch weer die zonde die God achter zijn rug geworpen heeft weer op moet vissen. We hadden vroeger zo'n plaatje, hè, verboden te vissen zonder mij. Zou je het willen? Moet ik het over mezelf hebben als ik God iets te vertellen heb? Moet ik gaan mijn lege handen zo mijn heiland tegemoet, zingt een lied zonder 1 verloste. Als ik nooit dan zou ik helemaal niet durven. Dan zou ik helemaal niet durven. En als ik er al 1 bij de Heer gebracht heb, ben ik het dan geweest? Of heeft mijn oma daar al voor gebeden en heeft tante Truus al gezongen en heeft oma Jaak al een kaart gestuurd of zo? Wie heeft het dan gedaan? Maar als u nu gaat en u wilt de Heer iets geven. We hebben vanavond liederen gezongen over aanbidding. De Vader aanbidden en de Zoon aanbidden en de Geest aanbidden. Maar u wilt iets geven, u wilt iets aanbieden. Wat dan? Nou, wees er dan van overtuigd dat u hem mag aanbieden. Maar geen onrein brood. In de Bijbel wordt precies onderscheid gemaakt tussen gezuurd brood en ongezuurd brood. Gezuurd is daar waar gist in zit, waardoor het deeg gaat rijzen. Nou, gezuurd brood mocht in de tijd van Pasach, van Pesach, niet gegeten worden. En wij zijn ongezuurd. Zuurdeesem is in de Bijbel altijd iets van slechtheid en van boosheid. 1 Korintiërs hoofdstuk 5. Is iets van verkeerde leer, Galaten 2. Iedere keer hetzelfde. Er zijn verkeerde elementen. Nee, je moet met rein brood komen, met zuiver brood. aan hem een keer niks. Heer Jezus, u bent volmaakt. U bent schitterend. U bent mooi. U bent prachtig. Bijna hoogliedachtige taal van... Maar mijn geliefde? Ja, maar breek me de mond niet open. Nou, en dan begint ze zijn haren en zijn oren en zijn ogen en zijn hemelte en zijn handen en zijn schouders en zijn lichaam. Het is enkel... Zo is mijn geliefde, zo is mijn vriend. Ze houdt zich niet meer te houden. Zo schrijft ze over hem. En wij zeggen, nou ja, hier, het mag wel een graantje warmer morgen. O ja, is ook zo. Nee, ik ga niet zeggen dat u iets niet mag zeggen aan de Heer. U mag door gebed en door smeking elk ding bekendmaken bij God. Alles. Maar wat zou hij dan willen? In elk geval geen onrein brood. Niet iemand waaraan wat mankeert. Niet iets waar wat aan stuk is. Christus. De ongezuurde. Geen blaam. Geen mis. Helemaal niks. Dat is het. Nou, dat is, lieve broeders en zusters, de taal van Malachi. En nu begrijpt u dat dat misschien wel onze dag is. Dat het vandaag het probleem is. We hebben onze mond vol over die Jezus. Zeiden ze ook, die Jezus, we weten niet wat er van hem geworden is. Die Mozes, zeiden ze al daarvoor, we weten ook niet hoe het met hem gegaan is. U en ik hebben nu vanavond een aanreiking gekregen van de Heer zelf. Daar ben ik dieper overtuigd. Van, kijk uit wat je doet. Hij is de Zoon van de Vader. Hij is de volmaakte knecht van de Heer. En die twee dingen samen, dat mag je hem vertellen. Want hij kwam om jou te helpen, om jou te redden, om jou te verlossen. Maar hij kwam in de allereerste plaats om zijn Vader, om zijn God en Vader alle glorie te geven die maar denkbaar is. Dat is de Heer Jezus, dat is mijn heiland, dat is mijn verlosser. En ik ben heel blij met hem. Soms kan die blijdschap je bespringen en de rest kan me ook gestolen worden. Een beetje moeilijk, want als ze aan het stelen zijn, dan ben je te blaren en dan ga je gelijk 112 roepen, bellen of zo, en dan begin je gelijk aan de politie te denken. Maar dat oude lied van, neem de wereld, geef mij Jezus. Heer Jezus, ik wil u zo graag zien. Dat ik u zien mag, zei een blinde. Dat snap ik. U snapt het ook. En u denkt, ja, hey, wonder, als je nooit wat ziet. Dan vraag je dat toch. Maar dat gaat veel verder. Ik wil zo graag weten wie u bent, Heer Jezus. Er is zoveel onrein brood vandaag. Zo ontzaglijk veel. En Malachi zegt, dat kan niet. Geen discussie. Het gaat over hem. En hij is alles. En hij is brand en brandschoon. En is prachtig, heerlijk. Met niemand te vergelijken. En als ik hem zie, dan sta ik waarschijnlijk nog perplex. Want dan ga ik dingen zien die ik nooit zag. Die ik nog nooit bedacht. En dat is meer dan de moeite waard. De Heere zegene u allen. Amen. Vader, dank u wel dat we zo hier bij elkaar mogen zitten in deze ruimte en dat we over Malachi 1, vers 6 en een klein stukje van 7 mogen nadenken. En we willen zo graag vertellen, Vader, dat we de Heer Jezus lief hebben. En we willen nu ook zeggen dat hij schitterend is, dat aan hem niets mankeerde. Hij vroeg op een bepaalde dag, wie van u overtuigt mij van zonde? Nou, er was niemand die dat kon. Niets aan hem was verkeerd. Alles was begeerlijk. Zoals in de oude dag een offerlam helemaal volmaakt moest zijn. Dat komt nog in hetzelfde boek Malachi. Geen kreupeldier, geen blinddier, geen doofdier, niks volmaakt. Maar we willen u danken dat de Heer Jezus zo schitterend is en zo mooi is. Hij is mooi. Mooier dan wie ook. Met niemand te vergelijken. Lieve Heer Jezus, u bent mooier dan wie ook en dan wat ook. En de Vader heeft u lief omdat u deed wat hij graag zag. En u was die volmaakte knecht die diende. Niet voor uzelf, want dan had u zo weg kunnen gaan. Maar om ons ook mee te krijgen in die glorie, in die heerlijkheid, in die zegen, hebt u gezegd, ik wil niet als een vrij man weggaan. Hier ben ik. Dank u wel, Vader, voor de Heer Jezus. Dank u wel, Heer Jezus, voor de Vader. Dank u wel voor de Heilige Geest die gekomen is om ons deze dingen in het hart te leggen en op onze gewetens te binden. Wij willen u danken en prijzen. Amen.